Goedemorgen. Het is vandaag 25 april 2021. U luistert naar een korte dienst van Evangeliegemeente De Oase, die de dag daarvoor in de zaal is opgenomen. De spreker is Hans Kramer. Deze dienst is zonder muziek en samenzang. In gewone tijden houdt De Oase haar diensten op zondag in Torenlaan 38 Zeist. Vanwege de COVID-19-pandemie zijn er geen diensten. Elke zondag kunt u een vooraf opgenomen preek op deze website vinden. De meest recente preek is te vinden op de website www.de-oase-zeist.nl, rechts onder de knop Preek van de Week. Eerdere preken zijn ook op de website te vinden onder de knop Prekenarchief. Deze preek heeft als onderwerp de wapenrusting aandoen of aanhebben. En hij is gebaseerd op twee Bijbelgedeelten. Eén in het Nieuwe Testament en één in het Oude Testament. Het zijn uit het zesde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Jezus Christus in Efeze, de versen 10 tot en met 17, namelijk: ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten en de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarop de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. En dan uit het eerste boek van de profeet Samuel, het 17e hoofdstuk, de versen 38 en 39. Hij, dat wil zeggen Saul, gaf hem, David, zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gooide David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware wapenrusting niet gewend was. Ik kan hier niet meer lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, wij danken u, ook al zien we elkaar niet, dat we vandaag een één eenheid mogen blijven. Eén zijn met al degenen die hier anders bijeen zouden zijn geweest. Eén met hen die vandaag met ons meeluisteren. Eén met degenen die, door welke ziekte dan ook, thuis moeten blijven. Misschien ook omdat ze vanuit hun relatie met de zieke of vanuit hun beroep hier niet kunnen zijn. Vader, help en bemoedig al degenen die we hier genoemd hebben. En als we strijd ervaren, laat ons dan ook weten en ervaren dat in u, in de dood en overwinning van Jezus Christus, de overwinning is. Aan hem is ook de opstanding. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus. Amen. Zoals u weet, en wat ik daarnet ook zei, wordt deze prediking op zaterdag, voorafgaande aan de zondag waarop hij per internet beschikbaar komt, opgenomen in de zaal aan de Torenlaan. Dan begrijpt u ook dat alles hier aanwezig is. Licht, geluid dat versterkt en opgenomen wordt, stoelen, het podium met erop een katheder, een kaars, zelfs een gemeente bestaande uit één aanwezige, en boy die alles regelt, zelfs het aansteken van de kaars op het podium. Ik mis maar één element en dat bent u. Ik zou u hier graag weer zien. Ik hoop dat het heel spoedig weer zo zal zijn. We gaan meer dan 20 eeuwen terug in de tijd. We zijn in het land Israël. Het land van de stammen van Israël is bezet door de Romeinen. Ze zijn niet de eerste. Israël is al vele malen aangevallen en bezet. Het volk is zelfs in ballingschap gevoerd. Eerst 10 van de 12 stammen, later Juda en Benjamin ook. De laatste zijn teruggekeerd. Van de eerste 10 stammen vinden we geen Bijbels bewijs van een eventuele terugkeer uit Babylon. Een geschiedenis die bijna tot nu doorloopt. Steeds weer anderen die macht wilden uitoefenen over dat kleine stukje land dat, zoals wel eens gezegd wordt, op de navel van de wereld ligt. Egypte heeft dat gedaan, Turkije, Engeland, de Verenigde Naties en ga zo maar door. Maar we dwalen af. Ja, we zijn in Israël. Het land is onder Romeins bestuur, verdeeld over verschillende machtsblokken. Galilea in het noorden kent een ander bestuur dan het gebied van Judea en Jeruzalem. Het kost de Romeinen veel om alles onder controle te houden. Een aantal legioenen is er gelegerd. Rome heeft invloed op allerlei levenssferen. Denk aan de economie. Er zijn Romeinse munten. De godsdienst. Niet de erfopvolging bepaalt wie hoge priester is, maar de Romeinse overheid wijst er een aan. Onze Bijbel in het Nieuwe Testament spreekt zelfs over de hoge priester van het jaar. Jeruzalem, de stad waar Jezus Christus, onze Heer en Heiland, na een schijnproces veroordeeld en gedood werd. Jeruzalem, waar Jezus opstond uit de dood, waar Jezus terugging naar zijn Vader met de belofte van zijn tweede komst. Jeruzalem, waar de eerste volledig Joodse gemeente ontstond. Een gemeente die de kern werd van de grote zendingsbeweging. Jeruzalem, waar vanuit het evangelie uiteindelijk de hele wereld overging. Door velen die op reis gingen om de boodschap te brengen. Onder andere gebeurde dat door Paulus. Paulus heeft een aantal brieven geschreven. Een van de laatste brieven vanuit zijn gevangenschap in Rome is de brief aan de gemeente in Efeze. Herinnert u zich nog hoe Paulus geconfronteerd werd met de tegenstand in deze stad? Een stad van omvang in die tijd. Een stad die rijk was geworden als de basis van de verering van Artemis. Waar de tempel was van deze demonische afgod. Een stad met grote gebouwen, een bibliotheek, een badhuis, verschillende amfitheaters. In het amfitheater waar de protestbijeenkomst tegen Paulus gehouden werd, konden zeker 3500 mensen. Het is nu de grootste archeologische toeristenattractie van Turkije. We zijn er een paar jaar geleden geweest. Indrukwekkend. Een stad ook waar men exact op de hoogte was van het functioneren van het Romeinse Rijk. Het Romeinse leger en de Romeinse soldaat. Vandaar dat Paulus in de brief aan de gemeente in Efeze verwijzingen naar het Romeinse leger, maar vooral naar die Romeinse soldaat kon gebruiken. Zullen we dat gedeelte van Paulus' brief nog eens lezen? Hij schrijft daar: ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om de heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Er is een groot verschil tussen een Romeinse soldaat en een soldaat in het bijvoorbeeld Nederlandse leger. Een Nederlandse soldaat, een beroepssoldaat, is in dienst van de Nederlandse staat. Dat was een Romeins soldaat in de dienst van Rome. Dat was nog hetzelfde. Maar het verschil was om te beginnen dat er twee soorten Romeinse soldaten waren. Soldaten die de nationaliteit van Rome hadden en soldaten die geleverd waren door de door Rome onderworpen volken. Die hadden een lagere status en werden ook minder vertrouwd. Je werd in die tijd, als je toegelaten werd, soldaat voor 25 jaar. En, dat is het bijzondere, je moest zelf voor je uitrusting zorgen. Alle onderdelen daarvan. Je had je eigen militaire kleding en je eigen wapens. Tenminste, als je die kon betalen. Was dat niet zo, dan leende je het geld daarvoor van het leger. Maandelijks werd er dan van je soldij ingehouden, zodat je het uiteindelijk toch zelf betaalde. Paulus had, ook in Efeze, de Romeinse soldaten veel gezien. Echt gezien hoe ze eruit zagen. Zo kon hij ze ook beschrijven. Als een voorbeeld hoe christenen eruit zouden moeten zien. Als er nagedacht en gesproken wordt over deze versen uit de Efezebrief, dan wordt er vaak gezegd zoiets als: trek de wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Dat wordt dan zo ongeveer toegepast als: God heeft een wapenrusting voor je, die ligt klaar. Als je dan in de geestelijke strijd terechtkomt, trek hem dan aan. Maar is dat zo bedoeld? Die Romeinse soldaat had zijn eigen wapenrusting bij zich. De keizer of de staat Rome zorgde er niet voor. Was die soldaat hem kwijt, dan kwam die flink in de problemen. Hoe kwam hij misschien wel midden op het slagveld aan een nieuwe wapenrusting? En hoe betaalde hij die? Wij christenen, en dat is de tegenstelling, krijgen een wapenrusting, de beste. De wapenrusting van God. Het tweede is de kwaliteit ervan. De Romeinse soldaat had de wapenrusting die hij zich persoonlijk veroorloven kon. Bij ons kunnen we als christenen, als we dat willen, de beste hebben. Wapens van de hoogste kwaliteit. Weet u wat die Romeinse soldaat en wij christenen weer hetzelfde hebben? De variatie. De veelvormigheid. Als je een legioen, dat wil zeggen 6000 man, zag bewegen, dan zag je ook een ontzettende variatie in kleding. Het was niet een soort Asterix en Obelix, maar ieder had zijn eigen, zelf samengestelde uniform. Een tunica, een soort korte, zeg maar jurk, van wol, met daarover een pea nula, een soort mantel van, wij zouden noemen, lodend stof. Die droegen burgers ook. Een soort poncho met capuchon. Die tunica werd overigens opgehouden met een gordel. Aan de ene kant warmte, aan de andere kant een mogelijkheid om vrijer te bewegen. Bij koud weer waren dan ook een soort slopkousen en een wollen sjaal. Zelfs de keizer droeg dergelijke kleding. De kleur paars was daarbij alleen voor de keizer en voor de hoogste officieren. En aan de voeten, daar droegen Romeinse militairen leren sandalen met zolen die bezet waren met spijkers. Zo kon je stevig staan en zonder uitglijden en grote slijtage grote afstanden lopend afleggen. Aan de kleding zouden ze dus tussen normale burgers niet opvallen. En nog iets anders dan bij Asterix en Obelix, u kent ze toch, het marcheren. Dat deden ze namelijk helemaal niet. Ze liepen als een soort ongeordende troep daar waar een centurio of tribuun, die was nog hoger, hen wilde hebben. Anders gezegd, ze hadden dezelfde vrijheid als, ook nu nog, iedere individuele christen. Leven voor Rome, leven voor de keizer, prima, maar dan wel op mijn eigen manier. Leven voor God, voor Jezus Christus, prima. Maar ik zelf maak wel uit hoe en hoe ver ik daarin wil gaan. Wil ik leven met God of leven met of in de wereld? Wil ik eruit springen, anders zijn of wil ik niet opvallen? Paulus zegt in de Efezebrief, gij geheel anders. Ja, is dat zo of is dat niet zo? Een volk dat Gods eigendom is. Of een volk dat maar blijft voortleven. Een volk dat leeft in de kracht van de geest van God. Of een volk dat leeft in angst voor de wereld en alle sociale, opgelegde regels die daar zijn. Dat geen angst voor de wereld wil hebben. Dat geen mening durft te hebben over de zaken die nu spelen in die wereld. Angst of een andere benadering. Paulus zegt, want zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Zo staan we, het was overigens uit Efeze 4, 20 tot 24, en zo staan we, leven we, bewegen we in deze wereld. Zoals die Romeinse soldaat hebben we onze wapenrusting niet om eventueel te gebruiken in de kast liggen, prachtig opgepoetst, scherp gemaakt en indrukwekkend, maar we hebben die wapenrusting voortdurend bij ons. Hoe? Zoals die Romeinse soldaat. Laten we er eens naar kijken. Dan weten we ook hoe we er zelf voor staan. Wat zegt Paulus? Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Deze zin komt na de opdracht om sterk te zijn in de Heer. Het klinkt misschien wat flauw, maar wat Paulus hier kennelijk bedoelt te zeggen is dat je als christen, als soldaat van Jezus Christus, ervoor moet zorgen dat je anders bent dan de wereld. De mensen om je heen. In de MBG-vertaling stond, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen, Efeze 4, vers 20. Je bent een soldaat, klaar voor de strijd. Herkenbaar om de strijd aan te gaan. Als je aangevallen wordt of anders, als je het bevel krijgt van je legerleiding, van God de Vader, van Jezus Christus, van de Heilige Geest om te gaan strijden. Je zorgt dat je beschermd bent. Je hebt je wapens bij de hand. Je kunt aanvallen, verdedigen, zoals je legerleiding dat wil. Je wapenrusting ligt niet in de kast, maar je hebt hem aan. Hij is direct bij de hand. En het eerste is dan natuurlijk om te weten wie je vijand is. Zijn dat de heersers in deze wereld? Zijn dat de mensen om je heen die zich misschien wel zo gedragen? Zijn dat de mensen die je afwijzen omdat je anders bent, omdat je een christen bent? Paulus zegt wat anders. Hij zegt, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Anders gezegd, achter al die afwijzing, achter al die aanvallen zit wat anders. Achter de zaken die we zichtbaar zien gebeuren, zit een geestelijke wereld. Een duistere wereld. Een wereld van kwade geesten, van demonen. Van verschillende niveaus. Met kleine en grote invloed. Daar moeten we ons op richten. Daar komen de aanvallen vandaan. Daar kunnen we als een soldaat, alleen of samen met anderen, de overwinning behalen. Want die overwinning is er. Maar hoe ziet die wapenrusting eruit? Allereerst zegt Paulus dat we de strijd niet in onze eigen kracht moeten ingaan, maar met de mogelijkheden de wapens die God ons geeft. Neem daarom de wapens van God op, zegt hij, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Je zou kunnen zeggen, jouw eigen wapens zijn niet voldoende, alleen red je het niet. Als de strijd komt, red je het alleen met wat de Almachtige God je geeft. Zijn kracht, zijn inzichten, de kracht van de Heilige Geest. En dan de wapens. Paulus dacht duidelijk aan wat hij had gezien bij die Romeinse soldaten. Daar verwijst hij naar. Allereerst spreekt hij over de gordel die een Romeinse soldaat droeg. Hij zegt, houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De rijk versierde leren militaire gordel met de metalen sluiting, de cingulum militare, had een soort lendendoek die bescherming bood aan de soldaat. Op dat gedeelte van zijn lichaam hoefde de soldaat niet te letten. Bovendien zaten met leren riemen twee wapens aan de gordel vast. Zijn zwaard, maar daarover hierna meer, en een dolk. Door die leren riemen kon hij ze in de strijd niet kwijtraken. Hij kon steeds de strijd blijven aangaan. En bovendien, hoe kwam hij aan andere wapens als hij ze wel zou kwijtraken? Dat is het verschil met ons. Als wij ze zouden kwijtraken, zorgt God ook voor ons, ook voor wapens. En dan onze bescherming. Paulus zegt hierover, de gerechtigheid als harnas om uw borst. Wat een panzer een Romeinse soldaat had, werd bepaald door wat hij ervoor kon besteden. Een eenvoudig soldaat droeg meestal een maliënkolder, een lurica hamata. Dit beschermingsmiddel van zo'n 8 à 9 kilo, later voorzien van een soort leren schouderstukken, kon zich goed aan je lichaam aanpassen en was bovendien relatief goedkoop. Het bestond eigenlijk uit kleine metalen ringetjes. Het vaak rijk versierde metalen harnas werd alleen gedragen door de Romeinse keizer en officieren van de hoogste rang. Is het dan niet bijzonder dat onze Heer en Koning ons zo'n prachtig en doeltreffend harnas waardig acht? Waarom? Omdat Hij ons ziet als mensen die rechtvaardig zijn in zijn ogen. Dat geeft ons het recht om de gerechtigheid als bescherming te hebben. Gods woord zegt, uw troon, dat wil zeggen Gods troon, rust op recht en gerechtigheid. Liefde en waarheid staan in uw dienst, in Psalm 39, 80, vers 14. Weet u wat Gods woord hier verder over zegt? Dit bijvoorbeeld in Psalm 36. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan. U, Heer, bent de redder van mens en dier. In Psalm 37, vers 28. Want de Heer heeft gerechtigheid lief. Wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, ook gered in de strijd. Maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd. En dan tenslotte uit Jesaja 59, vers 17. Gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben. Onderdrukking zal je niet bereiken. Voor terreur ben je gevrijwaard. En dat is uit Jesaja 54. Ik was iets te ver naar voren. Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Dat gaat tot God de Vader. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Door je vertrouwen op God, doordat Hij je door Jezus Christus ziet als gerechtvaardig, kan je, als je op Hem vertrouwt, iedere strijd aan. En dan verder, hoe kan je die strijd aan? Hoe kan je de boodschap van Jezus Christus brengen? Paulus gaat verder, hij zegt, de inzet van het evangelie, van de vrede, als sandalen aan uw voeten. Ik zei het al, zo'n Romeinse soldaat droeg een soort sandalen. Later kwamen er overigens korte laarsjes. Sandalen die, zoals u hoed, weet aan de onderkant voorzien zijn van een soort spijkers. Zo kan je ze lang gebruiken, grote afstanden afleggen en stond je stevig in de strijd. Het bijzondere is dat bij die sandalen Paulus spreekt over het evangelie van de vrede. Zou dat zijn omdat het evangelie van Jezus Christus door strijd de vrede brengt voor wie het aannemen? Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet, zegt Jezus in Johannes 14, vers 27. En Paulus in Romeinen 8, vers 6. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest brengt, wil, dat brengt leven en vrede. De prediking van het evangelie geeft tegenstand. Na de strijd komt de vrede van Jezus Christus. En dan zegt Paulus in vers 16, en draagt bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Zo'n Romeinse soldaat had een groot schild in zijn linkerhand. Als hij overigens onderweg was, dan droeg hij dat op zijn rug. Het is gemaakt van een paar lagen hout. Ze zijn over elkaar gezet. Ook al omdat er een metalen band omheen gezet was, was het niet mogelijk om zo'n schild in tweeën te splijten. De greep zat achter de ijzeren schildknop, die ook je hand beschermt, in het midden. Je kon er goed achter verschuilen en ook met de andere soldaten samen een soort muur vormen. Gevaar voor het door het houten schild vormden brandende pijlen van de vijand die het schild in brand probeerden te steken. Zo probeert de duivel met zijn demonen ons schild, onze bescherming in brand te steken, zodat we onbeschermd zijn. Belangrijk is het daarom om dicht bij Jezus en dicht bij elkaar te blijven. Hij beschermt ons. De Bijbel zegt, God mijn steenros, bij u kan ik schuilen. Mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn redder. U redt mij van het geweld. Dat staat in 2 Samuel 22 vers 3. En in 2 Samuel 22 in het 31ste vers, daar staat, Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. We zijn veilig bij hem. Op hem kunnen we vertrouwen. Wat blijft er over? Paulus heeft ook de helm gezien die de Romeinse soldaten dragen. Dat niet alleen, ook hun zwaard. En dan zegt hij in vers 17, draagt als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Die helm was van ijzer of brons gemaakt en moest het hoofd beschermen. En weet u waardoor wij beschermd zijn? Omdat we verlost zijn. 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 zegt, maar laten wij die toebehorende dag op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Bijbelse hoop is zekerheid. We zijn verlost. We hebben in onze redding het eeuwige leven ontvangen. En het eeuwige leven is dat zij u kennen, de enige ware God. En hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. En Johannes, staat in Johannes 17, vers 3. Kent u God? Kent u Jezus Christus? Dan hebt u het eeuwige leven. En dat is uw bescherming. En dan die laatste zin. Draagt als, en dan sta ik iets over, zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Worden hier met Gods woorden de Bijbel bedoeld? Ik denk het niet. Waarom wordt dan Gods woorden met de geest, met de Heilige Geest geassocieerd? Ik denk omdat de woorden die de Heilige Geest ook door de Bijbel, maar ook door de manier waarop hij in ons werkt en tot ons spreekt, ons dagelijks de leiding willen geven. Gedachten, onderscheiding, de gaven van de geest. Bovendien is de werking van de Heilige Geest, als het goed is, zo krachtig dat het werkt als een zwaard. Kent u die woorden uit de brief aan de Hebreeën nog? Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot waar ziel en geest, been en merg kunnen elkaar raken en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Hebreeën 4 vers 12. Het zwaard van de Romeinse soldaat was kort. Het sneed aan twee kanten. Maar het belangrijkste was, het had een scherpe punt waarmee je kon stoten. zo was het dodelijk. We hebben een zwaard dat levensgevaarlijk is voor iedere macht die ons wil aanvallen. Een zwaard dat bestuurd wordt door de Heilige Geest in ons. Dit is wat de Bijbel ons in het 6e hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze heeft te zeggen. Maar dan nu, wat doen we hiermee? Ik denk dat we dit kunnen samenvatten in 5 eenvoudige punten. Het eerste is, doe wat je aan kunt, ook letterlijk. Herinnert u zich dat korte gedeelte over David dat we nog in het begin gelezen hebben? David was gaan kijken op het slagveld. Zijn broers waren in het leger. Israël streed onder leiding van koning Saul tegen de Filistijnen. Die hadden een kampvechter, Goliath. Het hele leger van Israël was bang voor hem. Als Goliath naar voren kwam, ging het hele leger van Israël naar achteren. En toen bood David aan de strijd met hem aan te gaan. Prachtig dat koning Saul hem daarbij maximale bescherming aanbood. Lees maar ineens Samuel 17, de versen 38 en 39. Hij, Saul, gaf hem zijn eigen uitrusting, zijn eigen wapenuitrusting, en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gooide David het zwaard aan en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul, ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. David was verstandig. Hij wist wat zijn grenzen waren en zo versloeg hij de reus Goliath. Het tweede is een bemoediging. Als christen ben je deel van een leger. Je bent niet alleen. Het derde is, zorg ervoor dat je je wapenrusting aan hebt. Een wapenrusting die je niet aan hebt, heb je niets aan. Het vierde is, vertrouw op je leiding. Dat wil zeggen, op de almachtige God, op Jezus Christus en op de Heilige Geest. Die zullen je leiden in alle omstandigheden. Ook als het moeilijk is. In 1 Korinthe 10 zegt Paulus, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Dat zijn de versen in 13 tot, moet ik het goed zeggen, 9 tot 13. En weet onder alle omstandigheden, de overwinning is al behaald. Door Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Onze Heer en Heiland, dank u voor die overwinning die u al voor ons behaald hebt. Dat is ook de overwinning voor ons in iedere strijd waarmee we geconfronteerd worden. Overwinning als christen. Over de machten van de duisternis, zoals Paulus zegt in Efeze 6. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Maar ook in onze persoonlijke strijd tegen zonde, afwijzing, ziekte en de dood. Ook dan is uiteindelijk Jezus Christus overwinnaar. Help ons vanuit die overwinning te leven. We danken u dat we mogen beseffen dat u ons zo ook deze morgen wilt bemoedigen. Daarvoor danken, loven en prijzen we u in naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, die de hele weg voor ons is gegaan. Amen. Daarom wil ik tenslotte de zegen uitspreken voor de komende week. Mogen de Heer u zegenen, u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.